Ik ga eerst even wat een verhaal vertellen. Het is 9 mei 1980. Dat is op de dag af 34,5 jaar geleden. En de eerste zonnestralen die breken door de wolken heen en die schijnen door de dennenbomen heen op het oude verweerde huis van Old Harry. En Old Harry woont in de Weidse bossen aan de voet van een prachtige berg. En de besneeuwde top die glinstert zo heel mooi. En in de ochtendzon en weerspiegelt dan vervolgens in het meer wat voor zijn huis ligt. Zie je het voor je zo? En elke dag dan geniet die oude baas, die Old Harry, geniet van het uitzicht. En denkt hij zo, oh, waar ben ik een gezegend man. He, de vogels die fluiten en de geur van het ontluikende groen 's ochtends, dat brengt gewoon een glimlach op zijn verweerde gelaat. En het belooft ook die dag weer een prachtige dag te worden. Een paar weken eerder had Old Harry bezoek gekregen van de politie en iemand van het stadhuis. Want hij had toch zeker ook wel die doffe dreun uit de berg gehoord. En iedereen werd gesommeerd, dus ook Old Harry, om het gebied onmiddellijk te verlaten, want de berg bleek een vulkaan te zijn en die stond op uitbarsten. Maar Old Harry die had lachend het verhaal bij de politie, van de politie aangehoord, zijn schouders opgehaald en gezegd dat hij niet van plan was om te vertrekken. En de dagen daarna bleven de overheidsinstanties bij hem langskomen, erop aandringen, verlaat nou alsjeblieft het gebied, Old Harry, please. En alle andere bewoners hadden inmiddels al het gebied verlaten. Want de berg toonde hele duidelijke en alle aanwijzingen waren erop dat er een grote ramp stond te gebeuren. Maar Old Harry sloeg alle waarschuwingen in de wind en heeft de mannen vervolgens van zijn terrein afgestuurd. Old Harry die snuift nogmaals die ochtend de ochtendlucht in en loopt naar het begin van de weg om zijn post op te halen bij de brievenbus. En juist op dat moment stopt de postauto daar en de postbode die stapt uit en die zegt, joh, dit is echt de laatste keer dat ik langskom, Harry. Want de wegen worden morgen door de politie afgesloten en dan ben ik er niet meer. En niemand kan dan het gebied nog in of uit. En de postbode die reikt hem zijn post aan en zegt tegen Old Harry, waarom luister je nou niet naar die waarschuwingen en vertrek je niet? En Old Harry zucht en denkt bij zichzelf, oh, begint hij nou ook al? Al 54 jaar woon ik hier aan die voet van de berg en niemand kent deze berg beter dan ik. Ik bedoel, ik ken elk paardje, elke boom, zelfs de dieren die kennen mij. En de laatste keer dat die berg was uitgebarsten was in 1853, ruim 130 jaar geleden. En sindsdien is het rustig. Nee, niemand krijgt Old Harry weg. Ik heb mijn whisky en mijn katten, zegt hij tegen de postbode. En ik houd het hier wel uit totdat die hele gekte voorbij is. Het is 9 dagen later, 18 mei 1980. De tijd, 8:58 in de ochtend. En met een daverende klap ontploft de zijkant van Mount St. Helens in de staat Washington. En het huis van Old Harry, dat wordt bedolven onder 40 meter gesteente en gloeiend hete lava. En om te zeggen van, ah, leuk verhaal, kijk. Hier, kijk of hij nou doet. Oh, we hebben een probleempje. Even aan, uit, aan. Kijk of hij doet. Ja. Dat is, kun je het zien? Als ik een beetje heen en weer loop, kun je het zien. Dit is de Mount St. Helens voor de uitbarsting. Echt een markant punt aan de horizon, zoals je ziet. En dan heb je dan de laatste foto van Old Harry met zijn huis. Hij had een souvenirshop bij het meer. En dat is de laatste foto van hem aan een colaatje, denk ik, zo te zien. Of een biertje.
Whisky.
Ja, whisky, ja, natuurlijk. Zijn whisky met zijn katten. Ja, een stuk whisky. Ja. Nou, en dan zie je hier de uitbarsting. Dat is echt gigantisch geweest toen. Mijn zus die woont in Vancouver. Dus dat ligt dan daar vlak aan het zuiden. En die heeft toen die hele aswolk voorbij zien komen. De stromen kwamen voorbij. Ze heeft nog ergens as in een potje staan. Maar dat was toen. En dit is zeg maar van bovenaf. En dat kruis wat daar staat, dat is waar het huis van Old Harry stond. 40 meter gesteend, wat er zo even bovenop je komt denderen. Dus dat was nogal wat. En dus Harry Truman, uiteindelijk een koppige, eigenwijze man die de waarschuwingen in de wind sloeg. En dus uiteindelijk geen acht sloeg op de gebeurtenissen rondom hem. Weet je, en de laatste jaren, als we naar terugkijken, over de afgelopen jaren, niet alleen sinds 1980, maar eigenlijk als je nou gewoon terugkijkt naar de laatste 100 jaar, dan is er zoveel gebeurd met de aarde. Als je kijkt naar alle aardbevingen die er zijn geweest, je hoeft ze maar te noemen. In Japan, toen in de tijd in Thailand, in Haiti, China, Peru. En natuurlijk ook deze vulkaan, die herinneren we ons natuurlijk ook nog wel, in IJsland. Hè? Hij schijnt nu weer actief te zijn. Nou, toen die ontplofte, was ik in Amerika samen met mijn dochter, om daar bij vrienden een tijdje langs te brengen. En we konden niet naar huis. En dat was echt heel raar. Hè? Vanwege die aswolk werd heel het vliegverkeer stilgelegd. En dat was een beetje een onwerkelijke situatie. Hè? Hoe een gebeurtenis dan plotseling de hele wereld lam kan leggen. En in zijn greep heeft. En het is echt een hele vreemde gewaarwording als je naar huis wil. En je kan niet naar huis vanwege een aswolk. En dat voelt gewoon onheimisch. Hè? Gescheiden te zijn van de rest van je gezin door een hele grote plas water, de Atlantische Oceaan. En geen idee hoe je naar huis komt, hoe lang het gaat duren. En dan heb je, gelukkig waren het maar 5 dagen. En hadden we gelukkig vrienden waar we konden slapen. Want er waren natuurlijk ook een hele hoop mensen die op het vliegveld moesten blijven slapen. En dat bezoek is dus inmiddels alweer 5 jaar geleden. Maar dat heeft me wel een aantal dingen geleerd. In de eerste plaats, de tijd vliegt voorbij. Want ik weet nog goed dat dit ontplofte en dat mijn zus aan de telefoon hing. En dat is, nou ja, dat is alweer ruim 34 jaar geleden. En ten tweede dat er niet alleen onrust in de natuur merkbaar is, maar dat er zoveel op andere terreinen, hè, Martien noemde het ook al, op zoveel andere terreinen is er onrust. Er is zoveel onrust gaande en het neemt ziende ogen toe. Op economisch gebied, op politiek gebied, met onze gezondheid, ja, noem maar op. Er gebeurt zoveel en het lijkt bijna alsof we er geen zicht meer op hebben. We kunnen het bijna allemaal niet meer volgen, laat staan nog allemaal bevatten. Het is dus bijna alsof het een verwarring alom is. Maar toch zou het eigenlijk geen verrassing moeten zijn voor ons dat dit gebeurt. Het moet geen verrassing zijn. Want Jezus zelf en de Bijbel waarschuwt ons van let op, er staan gebeurtenissen in het vooruitzicht. Er komt een dag dat de wereld niet meer gaat zijn zoals wij denken dat hij nu is. Of zoals wij hem nu aantreffen. Laat ik even een stukje tekst met jullie lezen. Uit Matteüs 24. Je kunt het achter met me meelezen. Toen hij, dat is Jezus, op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar hem toe, toen ze alleen waren en zeiden, zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de wereld? Dus het is al duidelijk dat de discipelen dus al weten van, oké, Jezus gaat opnieuw terugkomen op de een of andere manier en de wereld komt tot zijn einde zoals ze hem kennen. En Jezus antwoordde en zei tegen hen, pas op dat niemand u misleidt. Eerst komt er een waarschuwing, let op dat niemand je misleidt. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus en zij zullen velen misleiden. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verschillende plaatsen. Het is toch net alsof je de krant leest, of niet? Als je het leest, is het toch net alsof je de krant leest? Dit is allemaal wat er vandaag gebeurt. Oorlogen, aardbevingen, hongersnoten, hè, besmettelijke pestziekten leert de Bijbel. Nou, ebola hebben we natuurlijk, vogelgriep, SARS, noem alles maar op. AIDS. Hè, de tijd waarover Jezus waarschuwing gaat, wordt ook wel de eindtijd genoemd. Oftewel de laatste dagen. En het is de periode vlak voor de tweede komst van Jezus. Want Jezus gaat terugkomen naar de aarde. En de Bijbel leert dat. En als we kijken bijvoorbeeld naar hemelvaart, hè, daar zitten we nou zo'n half jaar vanaf, dat we dat weer gaan vieren, of dat er in ieder geval bij stil gaan staan, hè, dan herdenken we dat Jezus, nadat hij uit de dood is opgestaan, zich heeft laten zien aan honderden mensen, hè, en uiteindelijk naar de hemel is gegaan om voor ons daar een woning te bereiden. En dan lezen we in Handelingen 1, vers 9, en nadat hij dat gezegd had, werd hij opgenomen terwijl zij het zagen en een wolk onttrok hem aan hun ogen. En daar komt nu het interessante gedeelte. En toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, 2 mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden, Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op diezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Fantastisch. Fantastische voorzegging, profetie. Een belofte die de Bijbel maakt. Die zegt van, hey, jullie hebben hem naar boven zien gaan. Jullie hebben hem naar de hemel zien opvaren. Daar is hij een woning aan het bereiden bij de Vader. Dan denk ik altijd, ja, dat kan ik niet nalaten om altijd te denken van, goh, God heeft de hemel of de hemel en aarde in 7 dagen gemaakt. En Jezus is al 2000 jaar bezig met mijn woning. Oh, dat wordt een woning. Ja, dat wordt waanzinnig. Dat wordt waanzinnig. En dan is het zo mooi om te weten dat er een belofte is dat hij weer terug gaat komen. Dat hij weer op dezelfde wijze in alle macht en majesteit naar deze wereld gaat komen. En ik besef me ook heel goed dat er heel veel verschillende visies zijn op de eindtijd. En natuurlijk vind ik daar ook wat van, maar daar wil ik het vanochtend niet over hebben. Dat de vraag van vanochtend is, besef je dat Jezus terugkomt? Geloof je de Bijbel die zegt, ik kom terug? En geloof je dat Jezus ook zegt van, hey, voordat ik terugkom, gaan er een hoop dingen gebeuren. En ik wil je waarschuwen, zodat je bereid bent. Ben je er klaar voor? Dat is wat ik vanochtend eigenlijk op mijn hart heb om tegen jullie te zeggen. Ben je er klaar voor? Want als je in de Bijbel leest, dan lezen we over zijn eerste komst. Dan kun je dat terugvinden en dan zijn er honderden jaren daarvoor, zijn er allerlei voorzeggingen, voorspellingen en profetieën gemaakt over zijn eerste komst. 300 om precies te zijn. 300 profetieën over de eerste komst en het leven van Jezus op aarde. En dat waren aanwijzingen van God toendertijd, zodat we op dat moment de mensen die toen leefden het zouden kunnen herkennen, wat er zou kunnen plaatsvinden. Dat ze niet verrast moesten zijn dat de Messias zou komen. En 300 keer laat God dus weten dat hij de wereld zo lief heeft, dat hij zijn enige zoon gezonden heeft. Zijn enige zoon, dat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En als je daar, weet je, dat is ook wel interessant, als je een kansberekening loslaat dat 300 voorspellingen over de afgelopen honderden jaren vooraf gegaan zijn, als je die laat uitkomen op één persoon, dat volgens de wiskunde heet dat een statistische onmogelijkheid. Want het is een 1 staat tot een 1 met 157.000 nullen erachter. Dat is onmogelijk. En toch gebeurt het. En dan weten we dus dat het in onze wijsheid is het een statistische onmogelijkheid, maar dan is het dus een goddelijke mogelijkheid, zeg ik dan. En dat is zo mooi. Maar zelfs terwijl de profetieën onder hun eigen neus uitkomen, vragen de schriftgeleerden uit die tijd, dus de mensen die veel van de Bijbel weten, aan Jezus nog een teken. En ze zeggen in Matteüs 16, vers 2, vragen ze erom. En hij antwoordde en zei tegen hen, als het avond geworden is, zegt u, mooi weer, want de hemel is rood. En 's morgens, vandaag storm, want de hemel is somberrood. Huichelaars, zegt hij dan tegen de schriftgeleerden, de aanblik van de lucht weet u wel te onderscheiden en u kunt de tekenen van de tijden niet onderscheiden. Weet je, het mooie is dat alle profetieën in de Bijbel die zijn uitgekomen tot nu toe. En over de tweede komst van Jezus, zijn zogeheten wederkomst, staan er ook een aantal opgeschreven. Weet je hoeveel in de Bijbel? 3 keer zoveel. 900, meer dan 900 profetieën staan er over de tweede komst. En 80% daarvan zijn al uitgekomen, zijn al reeds vervuld. En de 20% staan klaar om in vervulling te gaan. En dan denk ik van, als de Bijbel, als God nou, wat in het laatste hoofdstuk van de Bijbel, Openbaringen, in het allerlaatste hoofdstuk, dan schrijft Johannes van alles wat Jezus had kunnen doen, dan hadden we alle boeken van de hele aarde mee kunnen vullen. Wat Jezus gezegd had tegen ons. En dan zegt God, ik pak daar van al die boeken die ik had kunnen vullen, stop ik in één boekje, dat heet de Bijbel. En in die Bijbel zegt hij, ik geef 3 keer zoveel informatie over zijn tweede komst dan over zijn eerste komst. Dan denk ik van, interessant. Zou God misschien daar mee op zijn hart hebben dat wij daar wel enige waarde aan zouden moeten hechten? Want ik moet helaas ook constateren dat ik in heel veel kerken kom en dan zeg ik, joh, ik heb het op mijn hart om ook over deze tijd te praten. En dat mensen zeggen van, moeilijk hoor, de eindtijd, weet je, zoveel verschillende blikken en visies erop en laten we het maar niet doen. Dan denk ik, dat vind ik lastig, dat vind ik erg lastig. Want ik voel gewoon dat, en ik een druk op mijn hart dat ik het graag wil vertellen. Omdat we er klaar voor moeten zijn. De aanblik van de hemel weet u wel te duiden, zegt de Bijbel, en de tekenen van de tijd niet. En sterker nog, zowel in het evangelie van Matthäus, Marcus en Lucas staat opgetekend dat Jezus zelf zegt over de tijd waarin wij nu leven, er zullen er gebeurtenissen plaatsvinden, vlak voordat hij terugkomt naar deze wereld. En we hebben er zojuist een paar gelezen, en daar wil ik verder allemaal niet op ingaan, van wat het nou betekent en hoe lang het dan nog duurt, want dat weten we allemaal niet. Het gaat meer om het bewust worden vandaag, dat we beseffen, hij komt terug en ben ik er klaar voor. Maar er is er eentje die ik even heel kort wil uitlichten, om aan te geven hoe dichtbij zijn tweede komst is. Misschien wel dichterbij dan dat we denken. En dat is in Matthäus 24, vers 32. Leer van de vijgenboom deze gelijkenis. Wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, ik zeg u, dit geslacht zal zeker niet voorbij gaan totdat al deze dingen gebeurd zijn. De hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen zeker niet voorbij gaan. Deze profetie die Jezus hier zegt, die duidt op Israël. De vijgenboom is een beeld van Israël. 2000 jaar lang is Israël van de kaartbodem verdwenen, of van de aardbodem verdwenen. Het komt nergens terug, verstrooid over de aarde. En ineens, na 2000 jaar, miraculeus, in mei 1948, is daar ineens de staat Israël. Ontluikt dat weer. Worden de takken weer zacht, zijn de bladeren weer zichtbaar en ze worden steeds zichtbaarder. En dan zegt Jezus, wanneer u deze dingen zult zien, ik heb het net niet meegemaakt, zo oud ben ik gelukkig nog niet, maar we hebben het met elkaar hier meegemaakt, dat het voor de deur staat en wij leven nu in de tijd dat Israël weer op de kaart staat. En Jezus zegt, wanneer u die dingen zult zien, weet dan dat het nabij is voor de deur. Ja, ik kan het niet anders interpreteren dan zo. En verderop zegt Jezus, wees dan waakzaam. Let erop, wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Here komen zal. Wees u dan ook bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Heer des mensen komen. Dat staat niet in een eeuw of in een jaar of in de maand. Men weet niet op welk uur. Dus we kunnen het redelijk zien aankomen, weten alleen niet precies in de tijd wanneer het gaat plaatsvinden. Maar ben je er klaar voor? Ben je er klaar voor? En om het op een andere manier te verduidelijken en om ons er nogmaals op te wijzen dat we waakzaam moeten zijn, vertelt Jezus een gelijkenis aansluitend dit hoofdstuk in hoofdstuk 25. En een voorbeeld dat hij gebruikt om het uiteindelijk nog makkelijker te doen begrijpen, en dat is in Matthäus 25. En dat gaat over de gelijkenissen van de maagden. Ik ga hem even helemaal lezen, 1 tot en met 13. Dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan 10 meisjes, die hun lampen namen en op weg gingen, de bruidegom tegemoet. 5 van hen waren wijs en 5 waren dwaas. Zij die dwaas waren, namen wel hun lampen mee, maar geen olie met zich mee. De wijzen namen met hun lampen ook olie mee in hun kruikjes. Toen de bruidegom uitbleef, werden ze alle slaperig en vielen in slaap. En te middernacht klonk er een geroep. Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten, hem tegemoet. Toen stonden al die meisjes op en maakten hun lampen in orde. De dwazen zeiden tegen de wijzen, geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijzen antwoordden, in geen geval, anders is er misschien niet genoeg voor ons en u. Ga liever naar de verkopers en koop olie voor uzelf. Toen zij weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom en zij die gereed waren, gingen met hem mee naar binnen naar de bruiloft. En de deur werd gesloten. Later kwamen ook de andere meisjes die zeiden, Heer, Heer, doe ons open. Hij antwoordde en zei, voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des mensen komen zal. Wat Jezus hier gebruikt in zijn gelijkenis is het voorbeeld van een voorbereiding van een huwelijk. En het Joodse huwelijk kent 3 elementen. Dat is 1, de verloving, de ondertrouw en het huwelijk zelf. En dat huwelijk dat begint dan met het komen van de bruidegom naar het ouderlijk huis van de bruid. Dus de bruidegom die gaat bij zijn huis vandaan, die gaat naar het huis van de bruid en haalt daar de bruid op. En de bruid, samen met de bruidsmeisjes, die wachten dan op die bruidegom in spanning, want hij gaat komen. En dan gaan ze s'nachts met lampen door het dorp heen, om uiteindelijk uitbundig te vieren dat de bruidegom er is. En dan kan het hele dorp die lichtjes zien en kan genieten van de feestvreugde. En in de gelijkenis was alles klaar, staat er. Alles was klaar voor het huwelijk, om dat te starten. De bruidegom had het huis klaargemaakt en hij was onderweg om zijn bruid te halen en naar haar nieuwe huis te brengen. En in de Joodse traditie komt dus de bruidegom tegen middernacht. Zodat iedereen in het dorp die processie kan zien. Met brandende lampjes kun je het voorstellen, zo door dat donker heen van het toenmalige Israël. Dat je dan zo die lampjes zo door dat donkerte heen ziet gaan. En dan verschuift het huwelijksfeest naar het huis van het aanstaande bruidspaar. En dan wordt er tot 7 dagen lang wordt er feest gevierd. 7 dagen lang, moet je voorstellen, wauw. Wij zijn met een middagje en een avondje, dan hebben we het gedaan. 7 dagen. En het feest, weet je, dat is het beeld uiteindelijk van het eeuwige samen zijn met Jezus straks. De bruidegom is Jezus, de meisjes zijn de christenen. En met dit voorbeeld wordt het duidelijk gemaakt dat het gaat over de periode die we als christenen in afwachting zijn van zijn komst. Dat wachten op de bruidegom, dat is de periode waarin we nu leven. Wij wachten op de komst van Jezus, op die tweede komst van Jezus. En die periode vanaf zijn vertrek, wat we net gelezen hebben in Handelingen, tot het moment dat hij gaat terugkomen naar deze aarde. En in deze afgelopen 2000 jaar worden dus de christenen door Jezus vergeleken met 10 meisjes. 10 maagden in een andere vertaling, waarvan er 5 dwaas zijn en 5 zijn wijs. Nou, dan is natuurlijk de grote hamvraag, wie is dan wijs en wie is dan dwaas? Wat maakt nou de ene wijs en wat maakt nou de andere dwaas? En nou, het is in ieder geval, als we het even gaan bekijken, het gaat in ieder geval om bruidsmeisjes. Ja, dat is duidelijk. En die zijn dus op weg om de bruidegom binnen te halen. En daar hebben ze een lamp voor nodig om dat zichtbaar te maken. Van wij horen bij die processie. En alle 10 hebben ze een lamp. Tot zover is er geen verschil. Mee eens? Nou, het grote verschil zit dus in de olie. En de kruik met olie. De wijzen hebben olie bij zich in een kruikje. En de dwazen hebben dat niet. En dit gegeven, dat de een dus wel olie heeft gekocht en de ander niet, maakt de een dus wijs en de ander dus dwaas. En de voorwaarde is dus blijkbaar dat je naast je lamp, wat staat voor de uiterlijkheden van je christen zijn, het zichtbare deel wat je laat zien aan de buitenwereld, dat je dat je christen wilt zijn, dat je ook voldoende olie bij je hebt. Nou, wat wordt er dan bedoeld met de olie? Olie in de lamp is bedoeld uiteindelijk om het licht te laten schijnen. Dat voedt het licht om dat te laten branden. En dat is dus blijkbaar dat het dus ook laat zien van binnenuit dat je bij Jezus hoort. Dat je in hem gelooft. Dat is een beeld van de Heilige Geest van God die in je woont. Het is de test die er ook zal zijn als Jezus verschijnt in jouw leven straks. Want wie verwacht de bruidegom? Wie verwacht hem? Is het zichtbaar dat je bij hem hoort? Maar ben je ook vooral dan innerlijk ook echt voorbereid op zijn komst? Heb je echt de Heilige Geest in je? En de Bijbel zegt onder andere het volgende over het verschil tussen wijs en dwaas. In Spreuken. Heb je hem overgenomen of niet? Zal ik nog 1 keer proberen? Wacht even. Nou, wil jij drukken voor me? Dankjewel. Hij zit helemaal vast, hè? Nou, dan moeten we het even. Dan doe ik het even zonder tekst. Ik ga het niet voor lezen. Spreuken 12, vers 15. Luister anders maar even heel goed. De weg van de dwaas is juist in zijn ogen. Maar wie naar raad luistert, is wijs. Ja, ik zal het nog een keer zeggen. De weg van de dwaas is juist in zijn eigen ogen. Maar wie naar raad luistert, is wijs. En dan zegt Spreuken 21, vers 20. In de woning van een wijze ligt een begerenswaardige schat en olie, maar een dwaas mens verspilt die. Daar staat hij. In de woning van een wijze ligt een begerenswaardige schat en olie, maar een dwaas mens verspilt die. Dus een dwaas mens denkt dus zelf te weten Ik weet het zelf beter, maar een wijs mens is verstandig en luistert naar een ander. En een wijs mens weet dus wat kostbaar is. Die weet wat kostbaar is, maar een dwaas heeft er geen enkel idee van en slaat er ook totaal geen acht op. En in vers 11, ga ik kijken of hij het doet, ja. Zegt Jezus, legt het uit. Later kwamen ook de andere meisjes, die zeiden, Heer, Heer, doe ons open. Hij antwoordde en zei, voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. In een ander Bijbelgedeelte, in Matthäus 7, daar komt hetzelfde verhaal komt ook weer terug, op dezelfde manier. Heer, 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 hebben wij niet wonderbare tekenen in uw naam gedaan? En dan zegt Jezus, ga weg, ik ken u niet. Ga weg van hier. En de vraag is dus, wij zeggen altijd van, ken jij Jezus? Ja, we kennen. Maar dat is de werkelijke vraag niet. De werkelijke vraag is, kent Jezus jou? Dat is wat ik hier lees. Kent Jezus jou? Dat is hetzelfde als ik zeg, ken jij Willem-Alexander? Ja, daar weet ik alles van. Ik weet hoe oud hij is, waar hij woont en dit en hoeveel kinderen. En, hè? Ik weet al. Maar kent hij jou? Nee, hij kent mij niet. Zo moet je dat een beetje vergelijken. Dus uiteindelijk gaat het er dus om, kent Jezus jou? En een andere vertaling voor het woordje kennen, als je een diepere vertaling in het Grieks opzoekt, dan betekent dat een intieme relatie hebben. Dat woordje kennen betekent een intieme relatie hebben. Dus Jezus zegt tegen een deel van de christenen, ik heb nooit een intieme relatie met jou gehad. Ik heb nooit die intimiteit gehad waar ik naar op zoek ben geweest. Het was allemaal uiterlijk. En de vraag is natuurlijk, vindt Jezus dat jij een intieme relatie met hem hebt? Heb jij als een wijs mens naar zijn goede raad geluisterd? Heb jij die intieme relatie met hem? En weet je dat de relatie met Jezus een kostbare schat is die je moet koesteren, waar je voorzichtig mee moet zijn, die je moet beschermen? Of heb jij je kostbare schat verkwanseld? En ben je net als de dwaze meisjes, ben je aan de buitenkant, denkt iedereen, ah, dat is echt een christen, dat is echt die hoort bij Jezus. En daarna staat er dus, omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal slaperig en dommelden ze in. En dat is, in de Joodse traditie, dat is ook even goed om te weten, bepaalt de vader, daarom is het beeld zo mooi, want als je dus even aan denkt dat Jezus nu in de hemel zijn woning aan het voorbereiden is voor de bruid, God, de vader, bepaalt wanneer de zoon klaar is om de bruid te gaan halen. En in spanning wachten dus die bruidsmeisjes op zijn komst. Maar dat wachten is vermoeiend. Want hoe vaak horen we niet, ja, weet je, 2000 jaar geleden is het opgeschreven, ik geloof het wel. Ik geloof het wel. Weet je, het wachten is dus blijkbaar vermoeiend. En we zijn slaperig geworden, allemaal. We worden allemaal slaperig. Het is echt momenteel, zoals mijn preek heet, slaap, kerkje, slaap. En we slapen. Want het duurt wel heel erg lang, voor ons gevoel. Het duurt wel heel erg lang. Al 2 millennia. En het grappige is, het woord indommelen kent ook nog een andere betekenis. En die andere betekenis, dat in slaap vallen betekent onverschillig zijn of verwaarlozen. Mooi is dat, hè? Als je dus even de diepte ingaat in die Griekse tekst, dan staat er indommelen, maar je kunt het ook, we verwaarlozen uiteindelijk de waarschuwingen die de Bijbel ons geeft. We zijn lauw geworden, zegt Jezus in een andere tekst. We zijn onverschillig geworden ten opzichte van zijn wederkomst. Maar waarom wacht de vader dan zo lang? Dat kun je dan ook afvragen. Vader, waarom wacht u dan zo lang? Ik geloof dat hij zo lang wacht, omdat hij nog steeds mensen de tijd geeft en de ruimte geeft om zich klaar te maken om Jezus straks ook te ontmoeten. Die deur staat nog steeds op een kier. En daarom vind ik het zo gaaf dat als Martien hier roept, ik heb het op mijn hart om deze stad voor Christus te winnen, dan staat die deur nog op een kier voor de mensen hier in Tiel. En dat moeten we nooit vergeten. Nooit vergeten dat die deur op een kier staat. En dat wij degene die zeggen, kom nog gauw binnen. Kom nog binnen, het kan nog. Er is nog tijd. Maar wees gewaarschuwd, want er staat zoals in vers 6, ik lees hem gewoon nog een keer voor, en te middernacht klonk er een geroep, zie de bruidegom komt, ga naar buiten hem tegemoet. En toen stonden al die meisjes op, of zoals een andere vertaling zegt, dit wekte de meisjes. Een ontwaken, weet je, we moeten wakker worden. En nou ja, zoals jullie inmiddels al doorhebben, ik vind het dan interessant om dan die diepere Griekse betekenis te zoeken. En het woordje klinken, wat er dan staat, en te middernacht klonk er een geroep. Dat woordje klinken of klonk, betekent ook het publiekelijk verschijnen van mannen. En dat is een interessante. Het publiekelijk verschijnen van mannen. En is dat niet wat er eigenlijk langzamerhand toch wel, met name buiten de kerken en gemeentes gebeurt, op internet, in boeken, in conferenties, komt er heel langzaam in het openbaar, wordt er de boodschap geroepen, word wakker, de bruidegom komt eraan. De bruidegom komt eraan, ben je er klaar voor? Ga hem tegemoet, maak je gereed. Dat is de boodschap. Weet je, en er is nog zoveel te vertellen over deze Bijbelgedeeltes. Maar de kern van vanochtend is mijn oproep aan jullie. Let op de tekenen van de tijd die er momenteel plaatsvinden. Zorg dat je bereid bent op de komst van Jezus. Word niet als die old Harry die zegt van, joh, ik sla alle waarschuwingen in de wind. En dan voordat je het weet, krijg je 40 meter puin en aarde en troep over je heen. We weten uiteindelijk, we zullen nooit weten wat de beweegredenen geweest zijn van die meneer Harry Truman om al die waarschuwingen in de wind te staan. Maar het kwam een punt dat alle waarschuwingen zinloos waren. En op het moment van de uitbarsting had hij geen tijd meer om nog zijn hachje te redden. En als ik kijk naar de wereld door de profetische lens van Gods woord, om het zo maar mooi te zeggen, dan ben ik me de afgelopen jaren, maanden, weken meer dan ooit van bewust dat er zoveel waarschuwingen zijn. Martien begon er ook mee, wat een puinhoop het is in deze wereld. We hadden het er vanochtend over, er is zoveel gaande. Maar waarschuwingen hebben alleen maar nut op het moment dat wij er acht op slaan. Op het moment dat we er bereid zijn om naar te kijken. Want terwijl die profetische klok dan langzaam doortikt, weet je wel, en uiteindelijk doortikt naar die allerlaatste klokwijzerslag, dat God zegt, en nu stuur ik mijn zoon terug naar deze wereld. Weet je, dan is het aan ons om niet te wachten totdat het te laat is om gered te worden. In Romeinen 13 geeft Paulus aan de Romeinse gelovigen nog een waarschuwing die ze moet aanzetten tot actie. En dit te meer omdat wij het beslissende tijdstip kennen. Namelijk dat de tijd reeds is aangebroken dat wij uit de slaap ontwaken. Want nu is de zaligheid dichter bij ons dan toen wij tot geloof kwamen. De nacht is ver gevorderd. En de dag is nabijgekomen. Paulus wist toen al van daar komt dat beslissende tijdspad. Die beslissende tijd, die kennen wij. Weet je, wij zijn niet als de wereld. Die denkt van, oh, het gaat allemaal lekker door. Wij weten dat die komt. Jezus geeft ons tekenen, zodat we ons niet hoeven laten te verrassen door zijn komst. Het hoeft niet ineens over ons heen te vallen als een dief in de nacht. Als wij weten dat er een dief in de nacht komt, dan gaan we zitten waken bij het huis. En dan weren we hem van ons huis. Dat is de boodschap die Jezus ons geeft. En als wij dus acht slaan op de gebeurtenissen die om ons heen plaatsvinden, hè, en die kunnen we volgen in het nieuws, en dan begrijpen we wat er in de wereld aan de hand ziet, dan snappen we ook dat wat Paulus hier zegt, dat dat een hele wijze raad is. Dus het is hoog tijd om wakker te worden uit die slaap. Wakker worden allemaal, kom op! Te beseffen dat de waarschuwingen, dat we die verwaarloosd hebben wellicht, dat de dingen niet door kunnen gaan zoals ze zijn, maar dat er dingen om ons heen gebeuren waarvan we kunnen weten dat hij terug gaat komen. En, want er komt namelijk ook een tijd, hè, dat net zoals die 40 ton of 40 meter puin die op Old Harry valt, zo komt er een tijd die misschien wel zo voelt als 40 meter puin en gesteente. En dat heet de grote verdrukking. Dan worden we in elkaar gedrukt. En we kunnen ons daarvoor waken en voor klaarmaken. De vraag dus voor jou vanochtend is, en ook voor mij, slaan wij acht op die waarschuwingen? Zijn wij klaar om voor God te verschijnen? Zijn wij daar klaar voor? En is zijn offer, dat hij heeft gedaan, ben je daar klaar voor? Heb je dat aanvaard? En wacht alsjeblieft niet tot het te laat is. En dan heb ik tot slot uit Jesaja, kijk, ja, daar is die. Dat gaat uiteindelijk, waar kan ik het dan kopen? Waar kan ik dan die olie kopen? Nou, het antwoord staat in Jesaja 55. O, alle dorstigen, kom tot de wateren. En u die geen geld hebt, kom, koop en eet. Ja, kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Waarom weegt u uw geld af voor wat geen brood is en uw arbeid wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar mij, eet het goede en laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed. Neig uw oor en kom tot mij, luister en uw ziel zal leven. Amen. Amen. afsluiten met gebed. Dat is goed. Ja, Vader, het is goed om in gebed tot u te komen. Om u te zoeken, juist in de tijd waarin u zelf in uw woord aangeeft dat u spoedig gaat terugkomen. Heer, ik ben persoonlijk daar zo van overtuigd dat dat de tijd is waarin wij nu leven. En ik wil u bidden, Heer, dat u, zoals we hier zitten, dat u ons harten aanraakt en dat we wakker worden, dat we er klaar voor zijn, dat we olie in onze kruiken hebben en dat we u tegemoet kunnen gaan. Dat die deur die staat open, Heer, en dat we maar naar binnen mogen gaan. Maar Heer, het is ook nog de tijd dat we nog op een andere manier wakker kunnen worden en erop uit kunnen gaan in deze stad en andere mensen kunnen waarschuwen. Dat u eraan gaat komen, dat de wereld gaat veranderen en dat ze nog hun hart en leven aan u kunnen geven, tot vergeving van zonden. Heer, wat is dat geweldig dat u dat hebt gedaan. Dat u uw hart en leven hebt gegeven. Dat u alles hebt gegeven, tot vergeving van mijn zonden, van onze zonden. Uw naam zij geloofd en geprezen. Dank u wel, Heer Jezus. Dank u wel. Amen.